week of 7-8 geleden, denk ik. Dat we samen hebben nagedacht over gewoon even niets doen voor God. En stil aan de voeten van Jezus zitten. Luisteren naar Hem. En we zijn tot de conclusie gekomen dat dat tijd kost. Dat het stilte kost. Oftewel, stille tijd. Vandaag wil ik een stapje verder gaan samen. Ik wil het namelijk met jullie hebben over een hartsrelatie. En dat staat er dan ook boven. Een hartsrelatie met God. Wat is nu een hartsrelatie? Het grappige is, als je dat op gaat zoeken in een woordenboek, dat je het niet zult vinden. Wel relatie, wel het hart, maar ze combineren het niet. Hartsrelatie kan ik in een woordenboek niet vinden. Maar in de Bijbelse omgangstaal die wij zo samen met z'n allen gebruiken, wordt het woord regelmatig gebruikt. Wat is het dan? Nou, het woord zegt het natuurlijk al. Het is een relatie van hart tot hart. Het is geen werkrelatie. Geen uiterlijk vertoon. Geen doen alsof. Het is geen vrienden of familieband. Geen liefde op het eerste gezicht. Of wat dan ook. Maar een volledig geven van jezelf aan de ander. Intiem. Alleen voor die ander. Met alles erop en aan wat je te geven hebt. Je kunt, als je partner hebt, een hartsrelatie met hem of haar hebben. Maar heb je er wel eens over nagedacht? Heb ik werkelijk wel een hartsrelatie met die of gene? Kijk eens diep in je hart. Is er niets dat je partner niet van je weet? Als dat zo is, dan heb je een hartsrelatie. Maar zijn er nog zaken voor je partner verborgen? Wel, dan is er nog werk aan de winkel. En die hartsrelatie is wat God de Vader graag met een ieder van ons heeft. Als je aan het begin van de Bijbel gaat lezen, dan lees je al vrij snel in Genesis dat God zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld. Genesis 1, vers 26. En God schiep de mens. Hij schiep ons mensen. Waarvoor? Voor zichzelf. Om de aarde te bevolken, te beheren. Let wel, ik zeg beheren. Niet om roofbouw te plegen. En er om mee te communiceren. Daar verlangde hij naar. Om een intieme band mee op te bouwen. Met een ieder van ons. En wij, als opnieuw geboren mensen, met een vernieuwd, gereinigd hart door het bloed van Christus. Wij zouden, als we die relatie nog niet hebben, daar ook naar moeten verlangen. Net als God de Vader. En dan vraagt hij ook nog van ons om dat te vertellen aan al diegenen die hem niet kennen. Om ons heen, in ons gezin, in onze familie. Misschien wel op dit moment hier aanwezig. Vertel hen dat God van hen houdt. En niets liever wil dan een intieme hartsrelatie te hebben met alle mensen. Al in het Oude Testament komt het naar voren dat God verlangt naar een intieme relatie met zijn volk. Er zijn best een aantal voorbeelden te noemen. Ik wil er eentje uithalen. Bijvoorbeeld Jeremia 31. Vanaf vers 31. En daar staat: zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastkreeg om hen uit het land van Egypte te leiden. Maar mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Partner van God zelf, spreekt de Heer in. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen mij alle kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Is dat alles gebeurd? Nee. Dus profetie. Dit gaat nog gebeuren. Het hele volk van Israël zal hem kennen. Het hele volk van Israël zal zich bekeren. Maar het is nog steeds toekomst. En we mogen er met z'n allen naar uitzien. Dat ook zijn volk hem leert kennen. En een hartsrelatie met hem zal krijgen. Er zijn echter best wel dingen belangrijk bij een hartsrelatie. En ik wil er voor mij een van de belangrijkste toch noemen. En dat is elkaar vinden. Als je elkaar namelijk niet kunt vinden, kun je jezelf ook niet geven aan die ander. Dat is in een huwelijk zo. Want dat is ook bij onze hemelse vader zo. Ja, zult u zeggen. Maar dat hebben we toch allemaal al achter de rug. We hebben hem toch gevonden. We zijn toch opnieuw geboren. We hebben toch een hart van vlees en bloed gekregen in plaats van ons steenhart. Onze zonden zijn vergeven. We hebben eeuwig leven ontvangen door het offer van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dus dat is toch nog een passeerd station? Ja, gedeeltelijk is het waar. Maar Hij heeft ons gevonden. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij heeft ons daarbij alles gegeven. Maar hebben wij onszelf ook helemaal gegeven aan Hem? Hebben wij ons leven, ons nieuwe hart gegeven? Hebben we Hem alles verteld? Of hebben we nog een gedeelte voor onszelf gehouden? Kunnen we dat roer van ons leven nou niet echt loslaten en uit handen geven? Ook al willen we dat waarschijnlijk wel. Ja. Dan is er ook voor ons nog werk aan de winkel. Dan zullen we toch God moeten gaan zoeken. Nou ja, zult u zeggen. Oké. Maar hoe moet ik dan zoeken? Waar moet ik zoeken? Kan ik God wel vinden? Wat heb ik nodig om hem te vinden? En laat hij zich wel vinden? Nou, daar kan ik u een heel kort antwoord op geven. Matthäus 7, vers 7. Wie zoekt, die vindt. En dat staat er niet voor niets. Maar het is wel van belang, als je gaat zoeken, als je naar Jezus, als je naar God verlangt, op een intieme manier, dat je voor jezelf wel weet en erkent hoe je bent in het dagelijks leven en hoe je dagelijks leven eruit ziet. Misschien herkent u het wel bij uzelf, of bij uw kinderen of kleinkinderen. Druk, druk, druk en nog eens druk. Agenda's lijken overvol. Altijd en overal dienen we bereikbaar te zijn. Steeds meer mensen ervaren veel of te veel stress in hun leven. Het aantal mensen dat worstelt met burn-out klachten, helaas, blijft toenemen. We zoeken naar manieren hoe we daarmee omgaan. Om dan ons leven in veel gevallen uit balans dreigt te raken. We groeien op, en zeker onze jeugd, met de gedachte dat het leven maakbaar is. Dus een hoge mate van zelfstandigheid. Maar daarmee is er dan ook een hoge mate van verantwoordelijkheid. We leggen de lat hoog voor onszelf. We willen alles maar doorgroeien. Door blijven ontwikkelen. Stilstaan is een teruguitgang. Zo denken we toch. Zo wordt er toch gesproken. We hebben veel keuzevrijheid. En dat is aan de ene kant de zegen. En aan de andere kant het probleem. Het niet onderdoen voor anderen. Veel van ons zullen daar last van hebben, gemerkt of ongemerkt. Maar toch. En toch is het simpel zo dat hooggespannen verwachtingen bij lange niet altijd uitkomen. Worden lang niet altijd bereikt. En dat kan bij velen een gevoel van falen teweeg brengen. Wat op zijn beurt dan ook weer stress oplevert. Ook in ons geloofsleven kan een gevoel van falen ontstaan. En kan het zijn dat we worstelen met een oordeel naar onszelf toe. We zijn teleurgesteld in onszelf. Waarom? Omdat we maar zo weinig tijd voor God vrij kunnen maken. We voelen ons onmachtig. Want met alles wat er in ons leven aan ons trekt, schiet onze relatie met God er vaak bij in. En helaas, vandaag de dag merken we ook bij onze kinderen, bij onze kleinkinderen, veel concentratiestoornissen. Het woordje ADHD is niet van de lucht. En zo zijn er nog veel meer. En natuurlijk, je kunt zoiets hebben. Maar aan de andere kant ben ik bang dat het voor een groot gedeelte gekweekt wordt door de maatschappij. Er is een grote vraag naar flitsende beelden, een drang naar afwisseling. Muziekclips switchen om de seconde naar een ander beeld. Bij elke beweging van een computerspel hoort een typerend geluid. TV-beelden worden aangevuld met geluiden, jingles en muziekcues. Hoewel we nog regelmatig verwondering in de monden en glinsterende ogen van kinderen kunnen bespeuren, moeten kinderen, net als wij, de rijkdom van rust, stilte en tijd weer leren ontdekken. Ook wij moeten die opnieuw ontdekken, in veel gevallen. Samen met kinderen moeten we ons weer leren onszelf tot rust en tot zwijgen te brengen. Gelukkig hoeven we onszelf niet neer te leggen bij het gevoel van falen en onmacht. We hebben de mogelijkheid om ons niet door het leven van alle dag te laten beheersen. We kunnen ervoor kiezen om te investeren in onze hartsrelatie met God. Als we de Bijbel serieus lezen en onderzoeken, zijn er voldoende aanwijzingen hoe en waar we God kunnen vinden. En een van de mooiste, dat vind ik althans, vinden we in 1 Koningen 19. En ik haal het stukje, en dat besef ik een beetje uit zijn verband, maar dat stukje wil ik hier lezen uit de NBG, en daar heb ik een speciale bedoeling mee. Het speelt zich af na de vlucht van Elia voor Izebel. Hij had net de kracht, de majesteit, de almacht van God zien manifesteren. En hij krijgt een paar woorden van Izebel en hij slaat op de vlucht. Hoe menselijk kunnen we zijn? En ik wil het vanaf vers 11 lezen. En als eerste uit de NBG. Daarop zeide hij, God zelf, treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Heren juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind. Die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde. Die voor de Heren uitging. In de wind was de Heren niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heer niet. En na die aardbeving een vuur en in het vuur was de Heer ook niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelon staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak, wat doet gij hier, Elia? Zover. In deze paar versen zien we twee kanten van God. Als God zich aankondigt, zien we zijn manifestatie van kracht en almacht. Hij kondigt zich aan met een storm, met aardbeving en vuur. Maar het gaat mij hier om dat zinnetje uit vers 12. De bijzondere kant van God. Eigenlijk zijn mooiste, meest bekend. En dat bedoel ik niet de valse berg, maar zo'n dingetje van 3000 meter of hoger. Dan kun je die stilte echt horen. Hij zou zeggen van kunnen we hem niet wat harder aanzetten. Jaren geleden ben ik eens een week in een klooster geweest. Ik wilde dat wel eens meemaken. Hoe leven die mensen? Hoe wonen ze? Hoe werken ze? Het klooster lag midden in de bossen. Je weet wel, zo'n sereen klooster waar het lijkt of de monniken zweven in plaats van lopen. Het was er oorverdovend stil. Aan het eind van die week ben ik meer of minder gevlucht. En als je dat doet, doet stilte pijn. En als stilte leeg is, als die niet ingevuld wordt, dan kan die beklemmend overkomen. Dat kun je voelen. Dan voel je die stilte. Dan komt het als een dekentje over je heen. Maar stilte is het meest ideale moment om God te ontmoeten. Die stilte door Hem laten vullen. Intiem met God zijn. Intiem heeft bij ons een bijklank. Maar dit intieme, dat is het mooiste wat er is. Intiem met God zijn. God is in de stilte. We hebben het net gelezen. Daar kun je hem vinden als je hem zoekt. Er wordt hier gesproken over een zachte stilte. Dat is een vorm van poëzie in de Hebreeuwse taal die niet te vertalen is. Maar wat staat voor een stilte gevuld met liefde en fijngevoeligheid. Een stilte gevuld met alles die anderen te geven heeft. Waar geen plaats is voor pijn, angst of een andere vorm van beklemmende stilte. Maar waar kunnen we dan die liefdevolle stilte vinden? Kunnen we die vinden in deze op hol geslagen, gestreste maatschappij? Een maatschappij die geen stilte meer kent, die de stilte schuwt, zelfs die bang is voor stilte. Die ons in alle mogelijk denkbare herrie en geluiden wil dompelen. Nee, en laten we daarbij niet uit het oog verliezen dat de duisternis met Satan als de wereldheerster er alles aan gelegen is dat wij geen relatie met God krijgen. En zeker geen intieme relatie met vader, zoals met vader en kind. En als hij ons niet op ons geloof kan pakken, dan zorgt hij er wel voor dat we het druk krijgen. Kunnen we het vinden in onze overvolle agenda, op ons werk, in onze hobby's, op onze computer, de laptop, de telefoon, thuis, waar we na onze intensieve werkdag aan de slag moeten om ook hier alles weer in goede banen te leiden? Nee. En nu begreep ik mij even op glad ijs. Is het te vinden als je rent en vliegt voor je geloofsgemeenschap? je in alle liefde laat verleiden tot het opofferen van al je vrije tijd om dienstbaar te zijn aan ons koninkrijk. Het bezoeken van zoveel mogelijk samenkomsten, conferenties, workshops en dergelijke. Nee, dat bouwt wel aan je geloof. Je wordt wel gesterkt en versterkt. Daar is wel ruimte voor aanbidding en genezing. God kan zich manifesteren, bekendmaken, mensen in hun hart aanraken. Vanmorgen zal ik dit ook in je hart. Het is deze maand 30 jaar geleden dat ik dat voor het eerst hoorde. Ik zat daar achterin. En dan kan God zich bekendmaken. Het was of dat het stortte. Niks vervoegd. Openheid. Dat was wat ik altijd gemist had. Dus ik kon het uit aanraken. Jazeker. Dat is het. Maar liefdevolle, intieme stilte vinden van hart tot hart. Dat zegt het, maar ook. Nee. Waar vind ik die dan wel? Nou. Wat doe je als echte lieden, verliefde, vrienden of met je hartsvriend of vriendin? Wat doe je als je iets wilt delen, als je intiem wil zijn, dan zonder je je samen af. Je zoekt een rustig plekje om echt samen te zijn. Dingen te kunnen delen. En datzelfde kun je vinden in de Bijbel. En het begint al bij Adam. Al vrij aan het begin van de Bijbel. Kijk maar in Genesis 3. God wandelde met Adam in de avondkoelte. Alleen dat zinnetje brengt je al tot rust. Als je het gedeelte leest, dan proef je als het ware die stilte. De reinheid. Volmaakte intimiteit. En ik vraag me dan af, zouden er serieuze gesprekken geweest zijn? Hebben ze gelachen? Hebben ze genoten van elkaar? Ik denk het wel. En dat dan allemaal in de rust, in de stilte, na weer een intense dag. Kijk naar Henoch. Hij wandelde met God. Zeker. Zijn hele leven was op God afgestemd. Maar wat zullen ze samen fijne momenten gehad hebben? Op rustige plekken. En zo komen we meerdere voorbeelden tegen van mensen die zich terugtrokken om God te ontmoeten. Ons meest bekende voorbeeld. En we zingen ervan, hè? We willen worden als Hij. Wat deed Jezus als Hij intiem met de Vader wilde zijn? Precies. Ook Hij zocht de stilte. De afzondering. Ik heb een paar stukken of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heb ik erop gezocht. Deze stilte zocht. En deze ging als volgt. Stilte in. Nog voordat hij in het openbaar aan de slag ging, leidde Gods geest hem 40 dagen in de woestijn. Hij was daar zo vol van wie hij was, dat hij zich niet verbond aan verzoekingen. Matthäus 4 vers 1 tot en met 11. Voordat Jezus zijn leerlingen uitkoos, ging hij weer de stilte in. Hij had in zijn stille omgang met zijn vader voortdurend ervaren hoe geliefd hij was. Nu zou hij vanuit diezelfde stilte die heerlijkheid overdragen. Waar zijn die zoeken? Lucas 6 vers 12 tot 15. Jezus rook de stilte op voordat hij een massa zou voeden met brood en vis. Omdat hij zelf in de stilte vol en verzadigd was van Gods vaderliefde, kon hij mensen voorzien en verzadigen. Matthäus 14, 13, 22. Zie je hoe belangrijk stilte kan zijn in je geloofsleven. En in het uitdragen van dat geloof. In het handelen in geloof. Toen het volk hem koning wilde maken, maakte Jezus zich uit de massa los om weer de stilte te zoeken. Afstemming op de Vader maakte hem onafhankelijk van meningen en vrij om zijn eigen timing te volgen. Ook dat kan een les voor ons zijn. Als de mensen iets van ons verwachten, wat we niet met ons geloof, met onze principes, gewoon in overeenstemming kunnen brengen. En we zoeken God daarvoor op. We raadplegen hem. Op intieme momenten. Dan zijn we de teken gewapend. Johannes 6, vers 14 tot en met 17. Als Jezus na 3 jaar het accent van zijn optreden verlegt naar Jeruzalem. Ze raden hem af om naartoe te gaan. En toch gaat hij. Zal hij regelmatig de stilte buiten de stad opzoeken. Dat kunnen we vinden in Lucas 21. En als laatste krijgt die stilte bij Jezus een bijzondere wending in zijn laatste uren. Nadat hij in Gethsemane alleen met zijn vader is geweest. We kennen het verhaal. Hij bloedt en zweet. Levert hij zichzelf aan uit zijn beulen. Stilte verblijft met zijn vader. Het intieme zijn met zijn vader gaf hem de kracht. Te ondergaan wat de wil van de vader was. En tegen 26. Dus onze Heer en Heiland is ons voorbeeld. Om de stilte te zoeken. De afzondering, de eenzaamheid met hem. De intimiteit. Niks is mooier in u en in mijn geloofsleven als die intimiteit met God zelf. En misschien moet je de moeite doen om een stil plekje te vinden. Misschien is er thuis ergens een kamertje. Ik ken iemand die vroeger een geïsoleerde kast gebruikte. Het is op een manier. Misschien heb je wel ergens anders een favoriete stilplek. Ik had vroeger ook zo mijn plekjes, zogenaamde nadenkte plekjes. Dan zat ik ergens een muurtje, lampje met water, allemaal dingen. Een van de mooiste plekjes die ik me kan herinneren. En daar was ik alleen met mijn gedachten. Helaas kon ik God toen nog niet. Anders denk ik dat het de mooiste tijd van mijn leven had geweest. Maar ook hier geldt. Als je de stilte zoekt, zul je het vinden. Kortom, in de rust, in de stille afzondering is God voor iedereen te vinden. Misschien niet gelijk. Maar dan ik wil niets liever dan die intieme relatie met jou, met mij. En je mag gewoon jezelf zijn. Ik hoor vaak, en dat is niks te nadeel van iedereen die het doet, maar dat hoeft niet. Een bepaalde taal, men spreekt als je met God spreekt, dat ik denk van, doe je dat zo ook in je omgeving? Nee. Daar hebben ze een speciale taal voor. Dat hoeft niet. Je mag gewoon jezelf zijn. Wat ik bedoel is dat. Je mag met hem praten zoals je gewend bent. Zoals we het samen onder elkaar doen. Je mag huilen. Je mag lachen. Je mag verdrietig zijn. Je mag blij zijn. Ja, je mag zelfs boos zijn. Dat kan allemaal. En God heeft beloofd dat als je oprecht bent, hij er voor je zal zijn. Dat is dat een geweldige zekerheid. Want het staat met macht in de hoofd. Als God zegt dat hij voor je zal zijn, dan is het geen twijfel. Hij zal het doen. Hij verlangt ernaar. Samen met hem die relatie koesteren. Aan hem toe gaan. Net als onze Heer en Heiland Jezus Christus bij hem zijn. Laten vullen. Met zijn liefde, met zijn woord, met zijn wijsheid. wil besluiten eigenlijk met een spreuk van de dichter Hideo zelf. Bij de ouderen waarschijnlijk beter bekend als bij de jongere generatie, maar toch. Die schrijft: bemin de stilte in je geest. Bemin de stilte die bezielt. Zij die de stilte vrezen, hebben het nooit in ons hart gelezen. Hebben het